Onze hulp en onze verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen gebeden Psalm 27, daarvan het zevende vers: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Uit Psalm 27 zingen wij het zevende vers. Wij willen, gemeente, luisteren naar de wet des Heren en daarop antwoorden met te zingen uit Psalm 25, het achtste vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Achtste vers uit Psalm 25, nadat we ons gesteld hebben voor de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt, en zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze eerste schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, Romeinen 4. Uit de brief die Paulus schrijft aan de Romeinen en daarvan het 4e hoofdstuk. Waarin hij spreekt over Abraham en diens rechtvaardigheid door zijn geloof. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David, die mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende: zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de vooruit was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de vooruit zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, dengene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, met welk in de vooruit was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenaam zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de beloften is te niet gedaan. Want de wet werkt toren, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij al het zaad, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volkeren gesteld, voor hem aan welke wij geloofd hebben, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad wezen. Niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat reeds verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. Want hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende Goden de eer, ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, en welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dan zetten wij, gemeente, de geschiedenis van Abraham voort in Genesis 15, eerste tot en met het zesde vers. Genesis 15, en waaruit wij lezen de versen 1 tot 6. Genesis 15, na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht, zeggende, vrees niet, Abraham. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham, Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En de bezorger van mijn huis is deze Demaskener Eliezer. Voort zeide Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet het woord des Heren was tot hem zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. En dan komt de tekstgemeente ter overdenking van morgen bij de voorbereiding van het heiligavondmaal. Genesis 15 vers 6. En hij geloofde in de Heere. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Laten we ons verenigen in gebed. Volzalige God, wat een ongekend voorrecht dat gij deze dag wilt aanwenden en besteden om u in te laten met ons, om met ons bezig te zijn. Zien wij het ook? en heeft ons hart zich voorbereid op deze dag. En hebben onze handen zich gevouwd, opdat wij u in de bediening van het woord naar ons toe zouden mogen bidden en ontdekken dat gij op deze dag door de prediking van uw evangelie bezig wilt zijn met ons en ons leven. Daar is voor ons die in gezondheid hier aanwezig zijn. En in de kerk hebben we meestal de meest gezonde mensen, want als er iets aan mankeert, dan moet de kerkgang schade lijden. Gij weet dat wel. Er is voor ons vanwege die gezondheid, als we terugzien, achter ons zien, alle reden om u de dank, de lof en de eer toe te brengen die u toekomt. Maar wie van ons zegt deze morgen, en de grootste dank is hij waard, omdat hij zich opnieuw waardig keurt en de moeite neemt tot ons te komen met dat machtige woord waarin ge zelf spreekt, grote dingen zegt. Zoals wij vanmorgen ook ons gesteld hebben voor uw goddelijke wet, de 10 woorden, waardoor en waarmee gij ons leven wil doorlichten, en waarmee gij ons wil trekken voor uw troon, en tot ons precies zegt wie we zijn. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, niet liegen. Gij zult niet begeren, niets van uw naaste. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gij zult uw vader en uw moeder eren. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, want ik ben de Heere uw God. Waar blijven wij? Als gij met die wet voor ons blijft staan, waar zijn wij dan? Dienen wij dan niet hier te zijn in uw huis, ons voor u te verootmoedigen, tot u te roepen? Erbarm u onzer. Wees ons genadig, Heere. Zie ons niet aan in onze ongerechtigheden. En behandel ons niet naar de mate waarin wij u en anderen hebben behandeld. Spaar ons nog, o Heilige God. Want gij zijt de volzalige. Daarom is het een voorrecht om hier in dit huis te mogen zijn, ons in gebed te verenigen. Daarom is het een voorrecht dat wij roepen tot u. Weten mogen uit uw woord een pleitgrond u voor te kunnen houden. Geen ogenblik zouden wij voor uw aangezicht kunnen bestaan. Geen moment zoudt gij ons nog het leven kunnen gunnen. Waren het niet dat er één is geweest die de wet ten volle heeft vervuld, die u volmaakt lief heeft gehad, die de naaste heeft gezien en gekozen? Jezus Christus. Hij alleen. Zie ons en onze kinderen nog aan in hem. En heeft dat wij hem mogen zien. Wij zien zo slecht, ook al denken we goed te zien. We hebben zulke slechte ogen. En zo slecht dat we vaak onszelf niet zien en daarom hem ook niet zien en niet nodig hebben. Zo slecht dat we soms hem denken te zien terwijl we onszelf niet zien. Geef ons goede ogen, Heere God, die we van onszelf niet bezitten. Gij kunt ons aanreiken vanmorgen, deze dag. Aanreiken door uw Heilige Geest. Zulke ogen dat we waarachtig onszelf zien, zoals gij ons ziet. En dan blijft er van niemand van ons, wie ook, niemand van wie er meeluistert vanmorgen, ook door de kerktelefoon, dan blijft er van niemand iets anders over. Als we waarlijk onszelf zien, dan dit. Zie gij nog in gunst op mij neder, o Heere. Zie nog in gunst op mij neder. Reik ons die ogen aan, door uw Heilige Geest, dat wij van onszelf leren afzien en dat wij tot hem leren zien, die gezegd heeft, zie op mij. Werk gij zo. De werken des lichts, breek gij zo de werken des duivels, geef gij zo de werken des zoons, en doe ons eindigen in de werken des vaders, door de werking van uw geest, omwille van uw drie-enige naam. Amen. Collecte voor diaconie en kerkvoogdijgemeente, waaronder wij zingen Psalm 16, derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Vers 4, ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En ook het vijfde vers, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonig. 3, 4 en 5 uit Psalm 16.
Het goddelijke laat mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwezen. Ik stel dien Heer gedurig mij voor ogen. Zijn rechterhand zal nooit mijn ogen ogen. Heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn eer zingt God gewijde tonen. Nevel is thans afgesloten. Sloft en spijt. Des vijand in den graf kan zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in den hel vergeten.
Het is, gemeente, een gewichtige tekst vanmorgen. We zouden kunnen zeggen een gewichtig moment in het leven van Abraham. Als we zo met elkaar die woorden gaan overdenken die hier geschreven staan in Genesis 15, het zesde vers. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Het is ook, u hoeft niet te schrikken, een kinderlijk eenvoudige tekst hoor. Als u er tegenaan kijkt, dan denkt u misschien wat moeilijk. Maar als we er doorheen mogen zien, dan zeggen we aan het eind, wat eenvoudig is dat toch. Als het moeilijk is, maken wij het veelal moeilijk. En als het makkelijk is geworden, heeft de Heer het ons eerst moeilijk gemaakt. Opdat we gaan verstaan hoe gemakkelijk het is van zijn kant. Het is ongetwijfeld een gewichtig moment in dat leven van Abraham. En dat blijkt ook al hieruit, omdat Paulus in Romeinen 4, dat hoofdstuk dat u zo aandachtig heeft gevolgd, dat is me gebleken uit de stilte in de kerk, dat Paulus in Romeinen 4 breed bij deze tekst stilstaat, alsof hij wil zeggen in Romeinen 4, dat is het nu. In het leven van Abraham. Daar gaat het nu om. Bij deze vriend van God, bij deze vader der gelovigen. En dat is misschien al lezen in Romeinen 4 u niet zo opgevallen, maar Paulus is in Romeinen 4 eigenlijk alsmaar aan het rekenen. Als ik u tevoren gezegd zou hebben, heeft u een potlood bij u, toen we Romeinen 4 gingen lezen, en durft u het te onderstrepen in uw bijbeltje, dan zou u ontdekt hebben, u kunt het thuis natellen, dat Paulus tot 10 keer toespreekt over het is hem gerekend. En de Heer heeft het hem toegerekend. Tot 10 maal toe. Nu rekenen wij natuurlijk ook allemaal graag in het leven. Op school misschien niet alle kinderen. Want daar moet je wat aanleg voor hebben, zeggen we dan. Voor rekenen, uitlopend in wiskunde. Maar in het alledaagse leven is het toch een alledaags verschijnsel, een gemeenschappelijk verschijnsel, dat we allemaal graag rekenen. Wie doet dat niet? Moet ook wel eens. Moeder in het gezin moet ook nog alles rekenen. Of dat ze niet zich zou verrekenen. En in de schuld komen. In het kerkelijk leven rekenen we ook graag. Die rekenen we erbij. En die anderen rekenen we er helemaal niet bij. Die hebben we niet in de rekening. En nu denk ik vanmorgen natuurlijk met name aan het heiligavondmaal. En dan zeg ik zo even al mediterend. Durf ik mij erbij te rekenen? Bij dat avondmaal? Rekent de Heere mij erbij? Dat is natuurlijk de meest gewichtige vraag, nog belangrijker dan de vraag of anderen er mij bij rekenen. Ik zeg niet dat het zonder gewicht is. Nu wil gemeente de Heilige Geest vanmorgen ons door deze tekst iets gaan voorrekenen. Want in die tekst daar zie ik eigenlijk allereerst liggen, hoe rekent Abraham? En vervolgens, hoe rekent de Heere? Om tenslotte te eindigen met de afrekening. Hoe rekent Abraham in zijn leven? Weet je, Genesis 15 begint met te zeggen, na deze dingen. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat wat nu gezegd gaat worden gebeurd is van maandag op dinsdag of van zondag op maandag. Ik geloof niet dat u het zo mag verstaan, u hoeft het zo ook niet te verstaan. Maar in ieder geval wil die gewijde schrijver in Genesis 15 even zeggen, kijk eens terug in het leven van Abraham. Na die dingen die er gebeurd zijn. En wat is er dan allemaal gebeurd? Wel, Abraham, daar denk ik dan even aan terug, en u ongetwijfeld ook, die heeft een verlies geleden bij die herrie, die ruzie die ontstaan was tussen de herders van Abraham en Lot. Toen heeft Abraham verlies geleden, want toen heeft hij niet naar zichzelf toegerekend, toen heeft hij naar zijn jongere neef Lot gerekend. Daar heeft hij rekening mee gehouden. En Abraham moest genoegen nemen met het minste deel. En dan denken we aan Genesis 14, die wat moeilijke geschiedenis over Melchizedek. Ik dacht vorige week zondagmiddag, nou had ik het thuis zo over moeten kunnen preken als middags, maar dat heb je meer, dan heb je meer afstand tot de tekst en tot de preek. Dan heb je hem beter in je vingers, zeggen we wel eens, met alle ootmoed hoor. Overigens een prachtige geschiedenis, ik zou bijna voor u er nog een keer over willen preken, maar dat kan natuurlijk niet vanmorgen, we gaan door. Maar Genesis 14, daar heeft Abraham eigenlijk weer verlies geleden. Naar menselijke maatstaf gemeten. In aardse zin, in wereldse zin gesproken. Maar daar heeft hij de buit die hem toekwam als overwinnaar. En van die koning die hij verslagen had, Kedor Laomer. En die hij op die krijgstocht weer heeft teruggevoerd. Met Lot uit die buit, die heeft hij laten schieten, heeft hij teruggegeven aan de koning van Sodom door te zeggen: hier is het uwe, opdat gij niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Daar was in het leven van Abraham dus ongetwijfeld verlies. En na deze dingen, zegt Genesis 15, en toen Abraham dit verlies had geleden, er zal wel wat meer gebeurd zijn in zijn leven, alles kan de Bijbel niet verhalen, dan wordt dat boek veel te dik. Het richt zich alleen op de belangrijkste dingen. Na deze dingen komt de Heere God in een gezicht met zijn woord. Dat gezicht waarin de Heere God komt is een verpakking van het woord. Zoals de Heere God zijn gezicht heeft laten zien in de vleeswording van het woord, in de Heere Jezus Christus. En in het Oude Testament komt zo de Heere God elke keer weer opnieuw met dat woord, al is het dan ook in een gezicht, dat was zijn openbaringsvorm. Maar komt de Heere tot Abraham en zegt: Abraham, ik ben uw schild. Een schild gebruiken we ter bescherming. Dat doet de ordepolitie ook tegenwoordig in Amsterdam, als ik het goed gezien heb op die foto's. Die hebben zo'n schild tegen de stenen. Kun je achter verschuilen. Weet je je achter beschermd. Want u weet wel dat Abraham leefde als een vreemdeling te midden van een vijandig land. Dat hij elke minuut van de dag eigenlijk in levensgevaar verkeerde. Als een vogelvrije rondliep van noord tot zuid en van west tot oost door Canaan. Ik ben uw schild. En ik ben uw loon. En dat slaat natuurlijk terug op dat geld dat Abraham heeft laten schieten bij Lot. En dat hij er heeft bij laten zitten bij de koning van Sodom. Ik ben uw loon. Zeer groot. En hoe rekent Abraham dan? Hoe rekent hij dan? Staat er. En hij geloofde in de Heer. En nu is Abraham gemeente een spiegel waarin elk die God vreest zijn eigen leven kan terugvinden. En daarom is het natuurlijk dubbel zaak om even stil te staan bij deze woorden. En hij gelooft in de Heer. En daarbij gaan we voorbij aan de vraag of dat in het leven van Abraham altijd even sterk geweest is van dag tot dag. En van jaar tot jaar. Maar let even op die gouden letters waarvan Paulus zou zeggen, die zijn niet alleen om zijnentwil geschreven, niet alleen om Abrahams wil, die zijn om onzentwil geschreven, om uwentwil. Hij geloofde in de Heer. Wat is dat? Hij geloofde in de Heer. Dat geloof, gemeente, dat is tegenwoordig, misschien vroeger ook wel hoor, maar ik geloof met name tegenwoordig zo omzwachteld, dat het voor een eenvoudig mens niet meer te volgen is. Wat dat nou eigenlijk is. En vooral niet voor degene die ermee zitten, ook vandaag bij de voorbereiding tot het heilige avondmaal. Je kunt volgende week natuurlijk wegblijven, dan zit je er niet mee. Maar die er echt mee zitten vanmorgen. Die dat meebrengen in Gods huis. En voor wie dat een levensvraag is. Zoals voor die rijke jongeling. Wat moet ik doen om te geloven? Om het eeuwige leven te hebben, dat is precies hetzelfde. Om tot het leven in te gaan, dat is precies hetzelfde. En de zaak van dat geloof, dat wordt vaak zo omzwachteld, dat het voor een eenvoudige ziel, en met name voor diegene die daarnaar haakt, naar die vastheid en die zekerheid om het te weten, tot een troost in leven en sterven, die het niet meer weet. En wat een misleiding en wat een verleiding en wat een verkeerd onderwijs en wat een niet duidelijk zien. En de een zegt het is dit en de ander zegt het is dat. Je moet denken aan de woorden die in de Bijbel staan. Men zal zeggen hier is de Christus en daar is de Christus. Geloof het niet. Wat is gemeente? De Heer die prikt ons vanmorgen op dat woord vast. En op die zaak vast. En met ons hart op zijn woord vast. En op de voorbereiding vast. Wat is nu eigenlijk dat geloven? In het Oude Testament, waar dat woord geloven voorkomt en ook vaak omschreven wordt, daar betekent het dit gemeente dat je amen zegt. En dat amen, dat is niet een punt achter een zin. Dat is niet bij gewoonte het einde van het gebed. Maar amen, een Hebreeuws woord. Dat wil zeggen, daarmee betuigende dat je in en met je hart de Heere vertrouwt op zijn woord. Nou, doet u dat. Doen wij dat? Weten wij wat dat is? Velen hebben de mond vol van geloof, maar een hart leeg van de Heer. Anderen hebben heel veel dogma's, leerstellingen, en ik wil niks van leerstellingen zeggen. Ik zeg er zelfs veel goeds van. En ik meen dat de Bijbel niet te lezen is zonder dat. Maar heel persoonlijk. En heel toepasselijk. Dat kinderlijke vertrouwen dat we horende zijn woord met ons hart amen leren zeggen, u bent mijn bescherming, mijn schild en u bent mijn loon. Zo staat het hier toch? Want Abraham, zegt Paulus, heeft niets verkregen naar het vlees. Verstaat u die woorden? Heeft niets verkregen door de werken. Begrijpt u dat? Abraham heeft niets verdiend. Dat bedoelt Paulus. Abraham heeft alleen maar zijn hart gezet en zijn hart gegeven aan de Heer. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Nou, overweeg dat is deze week. Dan gaan we verder. Nu is dat voor Abraham en voor ieder. Voor ieder die de Heere vreest, geen eenvoudige zaak. Dat zeg ik alweer niet om het moeilijk te maken, hoor. Dat zeg ik om te spreken uit de levende werkelijkheid. Geen eenvoudige zaak. Dat blijkt al onmiddellijk. Als de Heere gezegd heeft tegen Abraham, Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Dan antwoordt Abram: Heere, heere, wat zult gij mij geven? Hoe zal ik dat weten? U moet uit die opmerking van Abraham niet direct zeggen, oh, dat kwam voort uit zijn ongeloof. Dat is even belangrijk om dat te zien en om dat op te merken. Die vraag die Abraham gaat stellen aan de Heere door te zeggen, Heere, Heere, hoe zal ik dat weten dat het u mijn schild bent en mijn loon in het leven? En dat ik het alleen van u mag verwachten en op u mag vertrouwen met mijn hele hart. Als Abraham dan zegt, Heere, Heere, hoe zal ik dat weten, dan is dat niet een vraag die geboren wordt botweg uit zijn ongeloof. Ik zou dat het best als ik de Bijbel doorkijk kunnen vergelijken met Maria, de moeder des Heren, die van de engel een geweldige boodschap ontvangt dat zij de moeder zal zijn van de komende zaligmaker. En dat ze dan zegt, mij geschieden naar uw woord, maar hoe zal ik dat weten? En dan weet u dat ze een teken ontvangt. Dat ze naar haar nicht Elisabeth moet en dat ze ontdekken zal dat deze ook zwanger is. U mag het dus zo zien dat Abraham hier vraagt, waar hij weet hoe moeilijk dat is. Dat hij hier smeekt aan God met die warme woorden, Heere, Heere. Smeekt om een teken, hij smeekt om de versterking van dat geloof. Want waar de Heer in het geloof werkt, zegt de catechismus, daar zal zo een ook altijd zoeken naar de versterking, naar de groei. Want het geloof is net als een bloemkelk. Zoals de tulp 's morgens gesloten is en bij het klimmen van de zon zich opent, zo ook het levende ware geloof zal zoeken naar de groei, zodat het meer mag weten, zodat het vaster mag vertrouwen, zodat het zeker mag kennen. Hoe komt dat, gemeente? Hoe komt dat dat zo in het ware leven des geloofs ligt? Wel, dat komt omdat onze werkelijkheid, die staat altijd tegenover Gods werkelijkheid. Dat zal ik u per voorbeeld duidelijk maken. Er is een mens. Nou spreek ik in het enkelvoud en ik doe niks liever dan in het meervoud spreken in de kerk, hoor. Heeft de Heer Jezus ook gedaan. In het meervoud spreken. Doet Paulus ook. Geschreven dat van Abraham niet alleen om zijnentwil, maar om onzentwil. Meervoud. Maar er is een mens die dit tot nu toe gehoord heeft. Een mens met al zijn zonden staande voor God. Een mens die staat voor de onmogelijkheid om zalig te worden. En de mens die daarom ook staat voor de onmogelijkheid om aan te gaan aan de dis des verbonds aan het heilige avondmaal. Hoe moet dat nu? Als we zo ervoor staan, hoe moet dat nu? Dan staat onze werkelijkheid. Dan staat ons hart, dan staan onze ongerechtigheden tegenover Gods werkelijkheid. Hoe moet dat nu? Dat is een levende vraag. En dan mag die mens vanmorgen meebidden in de prediking door te zeggen, Heere, Heere, wat zult gij mij geven? Heere, Heere, wat is het teken dat ik mag, dat ik komen mag? Hoe rekent de Heere dan? Dat is het tweede. Hoe de Heere rekent. Want er staat in de tekst: en hij, de Heere, rekende het hem, Abram, tot gerechtigheid. Maar nou even over dat woordje rekenen. Hoe rekent hij? Hoe rekent de Heere? Want het is natuurlijk zeer bemoedigend, gemeente, dat de Heere op die vraag van Abram, dat die Abram niet weggestormd heeft. En dat die Abram ook op zijn vraag niet heeft bestraft. Daaruit blijkt dat die vraag niet geboren is uit het ongeloof in het leven van Abram. Maar dat die Abram met zijn vertroostende woord bemoedigt en tegemoet snelt. De Heere die blijft niet staan voor de muur waarvoor Abram stond. Als hij zegt: Heere, Heere, wat zult gij mij geven? Het mag vanuit Abram gezien hopeloos schijnen, vanuit zijn werkelijkheden. Dat is het voor God in geen geval. Want God heeft een andere werkelijkheid. En dan geeft de Heer aan Abram het teken. Waarom Abram vroeg. En waarom ons hart dient te vragen. Als we werkelijk bediend willen worden. Want dan zegt hij: deze Eliezer, dat is die knecht van Abram. Misschien dezelfde die we later nog tegenkomen. Die op zoek is gegaan voor een vrouw van Isaac. En als er een hele goede knecht, een hele goede slaaf in het huis was, dan kon de eigenaar van die slaaf, als die zelf kinderloos stierf, en dat gebeurde dan ook natuurlijk in die tijd, dan kon hij die slaaf tot zijn erfgenaam maken. Dan kreeg die slaaf alles, dan kreeg hij zelfs de naam van zijn meester. Dan werd op die manier per erfenis het geslacht voortgezet en behouden. Maar de Heere die zegt: dit zal ten aanzien van Eliezer niet zo zijn, hij zal uw erfgenaam niet zijn. Maar die uit uw lijf zal voortkomen, staat eigenlijk uit uw ingewanden, Abram. Die zal uw erfgenaam zijn. Moet niet menen dat Sarah daarbij vergeten wordt, want tenslotte ziet dat oud-testamentisch terug hierop. Dat Sarah een deel is van Abram. Omdat die vrouw gebouwd is uit de rib van de man. En nu doelt de Heere natuurlijk op de komst, op de geboorte van Isaac. Maar nu doelt de Heere niet alleen op Isaac, zijn geboorte. En niet alleen op Jacob in die lijn. Maar u weet dat wel in het leven van Abraham, dat de Heere per belofte elke keer weer doelt op de komende Messias, op zijn eigen zoon, op de Heer Jezus Christus. En dat hier tot Abraham gezegd wordt in dat woord: dit zal uw teken zijn, dat mijn werkelijkheid zal zegevieren tegenover uw werkelijkheden, dat mijn mogelijkheid het zal winnen van uw onmogelijkheden. Dit zal uw teken zijn, mijn zoon, de Heer Jezus Christus. Daar heeft u het teken. Wie vanmorgen zoekt, al tastende, vanuit zijn eigen dodelijke en dodende werkelijkheid. Vanuit zijn zondige bestaan. Het enige teken om het te mogen geloven, om het te durven en om te kunnen komen. Daar heeft u het teken. Onze Heer Jezus Christus. Die overgeleverd is, zegt Paulus in Romeinen 4, die overgeleverd is
om onze zonde, onze werkelijkheden, die opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Te midden van alle levensnood in het leven van Abraham en in het leven van hem die ook deze dag de Heere vreest, te midden van alle levensnood, brengt de Heilige Geest hier raad.
Dat is het enige teken, dat is het eerste teken. Dat is het onzichtbare teken. Het onzichtbare teken. Het wonder. Dat is de inhoud van het heilig avondmaal. Dat is het hart van het evangelie. En dat is de grond van het ware geloof. Nu is de Heere God rijk in barmhartigheid en royaal in bemoediging. Want als Abraham geroepen wordt vanuit zijn onwerkelijkheden, mag ik het zo even noemen. Als Abraham geroepen wordt vanuit zijn ongeloof, dat zijn de onwerkelijkheden in het oog des Heren. Tot die enige werkelijkheid dat hij nochtans met dat hart van hem mag vertrouwen. En dat was ook niet zo best bij Abraham, u weet dat nog wel uit Egypte, hè? Met zijn vrouw en met zijn leugen. Dat hij met zijn zondige hart nochtans mag vertrouwen op dat enige teken op de Heer Jezus Christus. Dan neemt de Heere Abraham bij de hand, het is avond naar het blijkt, buiten de tent. En dan zegt hij, kijk eens naar de lucht, naar de hemel. En dan staart Abraham naar die machtig schone oosterse sterrenhemel. Die volgens zeggen nog meer spreekt dan bij ons op een zomerse avond. Dan zegt de Heere tot Abraham terwijl hij omhoog mag zien. Tel de sterren indien gij kunt, Abraham, tel de sterren. Wat zal Abraham beschaamd hebben gekeken? Ik weet niet of die je schaamt telt. Ik weet niet of u het wel eens heeft geprobeerd. Er zijn, heeft een geleerde laatst gezegd, net zoveel sterren als stofjes in de stad Londen. Die grote wereldstad van bijna 10 miljoen mensen. Stofjes in de stad Londen. Op de straat, in de huizen, op de buffets, op de kasten, in de kasten. Wat een stof. Niet te tellen, hè? Zoveel planeten zijn er, heeft een groot geleerde laatst in Amerika gezegd toen het ging over de vraag hoeveel sterren zijn er. Zoveel sterren. Ontelbaar. Begint u maar eens te tellen bij een helder avond. Misschien heeft Abraham het geprobeerd, ik geloof het niet hoor. Maar bij 50 is hij natuurlijk opgehouden. En dan raak je de tel kwijt. Het zijn er duizenden, miljoenen, miljarden, heeft die geleerde gezegd. Ontelbaar, wij hebben daar geen getal voor. Tel ze eens, Abraham. Wat kreeg Abraham? Wat kreeg Abraham daar? Allereerst, een zichtbaar teken. Een sacrament. Een zegel. Op de belofte van de Heere en van de komende Christus. En dat deze Christus het hart van Abraham voor zijn rekening zou nemen, zodat Abraham mocht vertrouwen op zijn God. Zichtbaar teken. Zoals hij dat later heeft ontvangen in de besnijdenis. Zoals wij dat volgende week 's morgens in alle zichtbaarheid mogen zien in het brood en de wijn. Laat ik u dat even zeggen vanmorgen. Toen zei een van onze kleine kinderen, gaat u vandaag brood breken, papi? Ik zei, nee, dat is volgende week. Hij zegt, mag ik dan mee? Mag ik dan mee? Hoe doet u dat volgende week? Als de brood gebroken wordt en wijn vergoten wordt. zichtbaar teken.
Toen Abraham naar de sterren stond te staren, toen heeft hij zich natuurlijk ergens geschaamd.
Diep in zijn hart.
Geschaamd vanwege zijn ongeloof. Dat hij het woord des Heren met zijn hart niet geloofde, dat zijn hart niet recht stond helemaal voor de Heren. En toch heeft de Heren hem niet beschaamd doen staan, maar hij heeft hem ook door dat teken versterkt als een zegel op de belofte.
Eerst dat kind, Christus. Dan het teken. Dat teken, dat versterkt, dat verzegelt de waarheid van het woord. Ik lees u dat even uit de catechismus als het gaat over het heilige avondmaal. Daar zijn we met de catechismus nog niet. Maar er staat ergens in de catechismus deze zinsnede bij de uitleg. Zo zeker als ik met de ogen brood en wijn zie. De tekenen. De sterren van Abraham. Zo zeker woedt en laaft hij mij met het dierbare lichaam en met het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus, zodat ik met mijn hart volkomen vertrouwen kan en volkomen vertrouwen mag op de Heer mijn God. Precies hetzelfde. Nu zegt natuurlijk een goede luisteraar vanmorgen, en dat is u allen. Ja, maar die menigte van sterren. Dat wijst er toch niet alleen op dat er een zichtbaar teken wordt gegeven. U heeft gelijk. Dat houdt meer in. Dat wijst er toch ook op de talrijkheid van het zaad, van het nakomen, van de nakomelingen. Van het geslacht uit het lijf van Abraham, uit de lendenen van Abraham. Dat wijst toch ook op de veelheid, op de menigte die de Heer Jezus Christus in dit leven door het onderwijs en de werking van zijn geest naar zich toe zal trekken. Want in het getal der onderdanen ligt de heerlijkheid van de koning, zegt het woord. U heeft gelijk. Wie vanmorgen aan Isaac denkt, die mag naar Christus toe. En wie aan Christus denkt, die mag naar de gemeente toe. En wie aan de gemeente denkt, die mag zeggen vanmorgen aan de hand van dit beeld, dat het een schare zal zijn die niemand tellen kan. Daar zorgt hij wel voor. Wat mocht Abraham veel zien en geloven? Maar ik heb een woord voor u, want het is om onzentwille geschreven. Als u zegt, als u roept met een levende klacht, voor mij kan het niet en voor mij kan het nooit. Vanwege mijn onwerkelijkheden, vanwege mijn zonden, vanwege mijn ongerechtigheden. Dan komt de Heere met dit machtige woord de dorstende en nauwelijks durvende hart tegemoet. Snelt hij het tegemoet. Met dit zichtbare, met dit talrijke teken. Door te zeggen, gij kunt er nog bij. Zo zal uw zaad zijn. Gij kunt er nog bij. Wat is eigenlijk gemeente de zwaarste zonde? Dat je steelt. Dat je liegt en bedriegt. Dat je een moordenaar bent. Al die zonden zijn zonde hoor. En wij spreken niet gelijk in de Rooms-Katholieke leer van de van doodzonden. Maar als u een van de zwaarste zonden wil noemen, dan wil ik hem u wel doorgeven. Die is deze. Dat we klein denken van de Heer. En dat we groot denken van onszelf. Keer het eens om. Met het teken dat Abraham ontvangt in de zoon die geboren zal worden. Keer het eens om. Met de menigte van sterren die de Heer geeft als een sacrament en een zegel. Keer het eens om als die het laat zien aan uw ogen in die sterren, als die het laat horen aan uw oren en als die het door wil geven aan uw hart. Door dat woord keer het eens om.
Leer het is wat het is ootmoedig te zijn en klein te denken van uzelf en groot van hem. Leer het is, gemeente, en ik mag u getuigen dat de Heilige Geest u bij de hand zal nemen. En als had ge duizendmaal denken niet te durven, dan zal hij de zwakke moed geven. En degene die meent niet te kunnen, nochtans de kracht. Het gaat er namelijk om de grote afrekening. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Dat is het laatste. Dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Abraham die zegt na dat zien op die sterren, na dat ontvangen van de teken, geen woord. Daar leest u niet van. Al doet hij veel. Geloven in de Heere. Maar de Heere zelf, die doet het meeste. Die doet eigenlijk alles. Die rekent af. Die rekent af. Want de Heere rekent Abraham dit geloof tot gerechtigheid. Dat is die gerechtigheid waar Paulus het over heeft in Romeinen 4. Wat u misschien wat vreemd in de oren klonk. Dat is die gerechtigheid die de Heere God door het geloof toerekent om Christus wil. Want ze hebben alle gezondigd en worden om niet gerechtvaardigd uit Gods genade. Dat is die gerechtigheid waarvan Luther gezegd heeft, wie hier dwaalt, die dwaalt voor eeuwig. Hierin dwaalt, die dwaalt voor eeuwig, heeft Luther gezegd. En dat is ook waar. Want die rechtvaardiging, gemeente, is niet een oordeel van de mens over zichzelf. Is niet een oordeel die geschiet in het vlees, dat we voor God zouden kunnen verschijnen volgende week en zeggen, en voor hem belijden, dat op grond van ik weet niet wat wij nochtans tot hem zouden mogen komen, op grond van iets uit onszelf. Nee, zegt de Bijbel, nee, zegt Paulus, nee, zegt Abraham, dat heb ik geleerd, dat heb ik afgeleerd. Daar heb ik mee leren afrekenen. Want die rechtvaardiging, die vervolmaking, dat voor volmaakt verklaren van de goddeloze zondaar, dat is een daad van God over de mens. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Dat is het nochtans van God. En dat woordje nochtans, dat trilt in de Bijbel. Er is de Bijbel van doortrokken. En dat draait het om in het heilige avondmaal. En daar moet het om gaan in mijn leven, om dat woordje nochtans. Nochtans. Elke keer opnieuw bij de aanvang en bij de voortgang. En bij de voorbereiding tot het heilige avondmaal. Omdat nochtans. Omdat wonderlijke rekenen van de Heere God dat hij doet. Het wonderlijke rekenen. Een heel andere rekening dan die wij erop nahouden. En waarmee we andere wegen. Het wonderen rekenen van God. Dat hij mij dat gelooft. Als ik in waarheid vertrouw op zijn woord. Hoe mijn hart er dan ook uitziet. En op niets uit mezelf. Dat hij me dat gelovig als een gerechtigheid zal toerekenen. Een gerechtigheid. Waaraan Christus heeft voldaan. Waardoor de Heere me aanziet. Zo formuleert onze catechismus dat toch in zondag 23 als het gaat over wat is de rechtvaardiging door het geloof alleen. Waardoor de Heere mij aanziet alsof als had ik nooit zonde gekend. en nog gedaan. Dat is, hij rekende het hem tot gerechtigheid. Als had ik nooit zonde gekend. Al die onwerkelijkheden in mijn leven. Ja, als had ik ze nooit gedaan. Dat is rekenen tot gerechtigheid. De zalige afrekening. Wie hier dwaalt, die dwaalt voor eeuwig. Heeft Luther gezegd in de hitte van de strijd toen het ging over de rechtvaardiging door het geloof alleen. Wie hier dwaalt, die dwaalt voor eeuwig. Dat wil zeggen wie niet ziet. Wie niet door de handen van dat woord gegrepen ontdekt. Dat het niet gaat en nooit gaat om onze gerechtigheden. Want zelfs de grootste gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Er zit altijd iets in. Van aarzeling, van twijfel, van onvolmaaktheid. Maar het hart, dat stuntelig, dat bevend en vrezend leert geloven, dat moet leren te vertrouwen op de vreemde gerechtigheid, op de volmaaktheid van onze Heer Jezus Christus. En dat leunt tegen dat woord aan, dat steunt op. Zoals Abraham dat heeft gedaan, wat een heldere tekst. Hè? Ik hoorde laatst iemand zeggen, nou die Paulus in het Nieuwe Testament, die heeft eigenlijk de leer verdraaid. Ja, wat kennen we hem goed. Die Paulus, die heeft gezien hoe die Abraham, de vader der gelovigen, in dat machtige woord hier. En hij geloofde in de Heer. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Hoe Abraham als een kind. In de eenvoudige vrezen. Gestaan en gewandeld heeft en geleefd. Het is. Om er stil van te worden. Zoals Abraham die zwijgt. Zou een mens hier nog woorden voor hebben? Wat heb u voor woorden als u de kerk uitgaat vanmorgen? Wat heeft u voor woorden onder de koffie? Ik bedoel niet, wat heeft u voor woorden voor mijn woorden, maar voor dit woord. En hij geloofde de Heer. En de Heer rekende het hem tot gerechtigheid. Niets van Abraham. Alles van hem. Wat heeft u daarvoor? Abraham heeft er geen woorden voor, er zijn geen woorden voor te vinden. Het woord Gods gemeente kan soms zo overweldigend op ons afkomen, dat er geen woorden meer voor zijn. En dan begint het wonder. Dan eindigen we in de verwondering. Dan worden alle geloofsbezwaren. Dan wordt al het ongeloof wordt uit de weg geruimd. En dan blijft het staren naar de hemel. Het zien op hem. Dwars door de sterren heen en hem daarboven. Dan blijft over. En de Heere die rekent. Dat zien op Christus. Hij rekent. Uit zijn genade. Dit. Tot gerechtigheid. Ga er maar mee naar huis. En als u er niet mee klaar kan komen. Dan zoek maar zijn aangezicht. Diezelfde God. Van Abraham. Opdat u zich een zuster. En een broeder. Van Abraham leert noemen. In de rechtvaardiging. Door het geloof. Alleen. Amen. Gemeente, wij zingen als antwoord op de prediking Psalm 147, daarvan het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smarten. En het zesde vers, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 2 en 6 uit Psalm 147, waaronder dan de extra collecte bestemd voor het bouwfonds, kerkvoogdij. Ik heb er even op gewezen in de kerkbode. U heeft het gelezen.
En u heeft er mee gerekend. Van harte deze bouwfondscollecte aanbevolen onder het zingen van Psalm 147, tweede en zesde vers. Wij willen eindigen met dankzegging. Gezongen hebbende van gebrokenen van harte, dat er een breuk door ons hart loopt, een scheur, zodat wij niet meer met dat hart op uw woord leunen en uw belofte zien. En de rechtvaardiging van de goddeloze om Christus wil. Zou dat komen als we het niet zien omdat ons hart niet waarlijk gescheurd is? Omdat we de scheur niet zien in ons leven. De verscheurdheid van ons leven en ons hart. En de gedeeldheid in ons hart. Dat zal zeker de oorzaak zijn. Want gij zegt in uw woord, wie zich vernedert, wiens hart waarlijk gescheurd is, die zal ik verhogen. Geef. Dat we dan zo tot inkeer mogen komen, ook door dit woord. wil door uw Heilige Geest met dit woord werkzaam zijn, opdat uw woord de waarheid voor ons worden in zijn oordeel over ons leven en in zijn vrijspraak om Christus willen. Bereid ons zo voor tot het heilige avondmaal. En doe er ons zo werkzaam mee zijn. En geef, Heere, dat gij zelf door woord en geest uw gemeente bereik, verzamel en toebreng. Gelijk het getal der sterren. Zoals Abraham daarop mocht zien, steunend op het teken, op de enige zoon, uw liefde, des behouds. Amen. Psalm 71, gemeente, vers 17 is onze slotzang. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Mijn tong zal u mijn redder roemen. Uw gunst, de God getrouwe, de ganse dag ontvouwen. 17 uit Psalm 71. Ik wil nog even uw aandacht vragen, gemeente, voor een enkele afkondiging, dat we donderdagavond 19:30 aanstaande in het verenigingsgebouw onze Bijbelbespreking, Bijbelkring, weer hopen te houden na enig oponthoud. Dat is dus donderdagavond aanstaande 19:30. Dat morgenavond maandag in verband met het heilige avondmaal censura morum zal zijn om 19:00 in de consistorie. Zondag aanstaande is morgens bediening van het heilige avondmaal en 's avonds dankzegging, welke diensten we hopen voor te gaan. En tenslotte mededelingen van de kerkvoogdij, dat de rekening en verantwoording van de kerkvoogdij, evenals de lijst van stemgerechtigde manslidmaten ter inzage ligt bij kerkvoogd M. de Groot Ipelaan en wel van 8 tot 15 november aanstaande. Waar het de 8e al geweest, ik zeg dat niet helemaal goed, maar u begrijpt dat wel, vanaf zaterdag tot zaterdag aanstaande. En dat eveneens het nieuwe plaatselijk reglement ter inzage ligt bij de genoemde kerkvoogd en wel van 8 tot 22 november. En tenslotte dat morgen maandagavond van 7 tot 9 uur in de doopkamer gelegenheid wordt gegeven tot het afdragen van de vrijwillige bijdrage. Dat is dan de laatste zitting. Ik weet niet of u dat gedaan heeft. U wilt dat nog wel even controleren, vermoedelijk. Ook de vraag hoe u het wilt doen. Maar in ieder geval, dit is de laatste zitting. En denkt u daarbij ook even aan de gevraagde verhoging en het uiteindelijk streefbedrag van die 30.000 gulden. Zover gemeente de afkondigingen, ga dan heen in vrede, ontvangende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.